onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 105. Looft, looft verheugd de Heere der Heere, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 105e psalm. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het vierde vers van Psalm 146. Het is de Heere wiens alvermogen het groot heel al heeft voortgebracht. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 146e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de profeet Jona, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemden u Jona 1, de versen 1 tot en met 17.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende, maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want toen die der boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des Heeren, en hij kwam af te Jaffo, en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde, om met enlieden te gaan naar Tarsis, van het aangezicht des Heeren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vrezen de zeelieden, en riepen een iegelijk tot zijn God, en wierpen de vaten, die in het schip waren in de zee, om het van dezelfde te verlichten. Maar Joda was nedergegaan aan de zijde van het schip, en lag neder, en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschippen naderden tot hem, en zeiden tot hem, wat is u, gij aan het slapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken, dat we niet vergaan. Voort zeiden zij en ieder tot zijn metgezel, komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten, en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem, verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt? Wat is uw werk en van waar kom gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen, ik ben een Hebreër en ik vrees den Heere, den God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft, Toen vrezen de mannen met grote vrezen en zeiden tot hem, wat heb gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van de zeeren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden ze tot hem, wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen, neemt mij op en werpt mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieden. En want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen ze tot een heere en zeiden, och heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel en leg geen onschuldig bloed op ons. Wat gij hier hebt gedaan, gelijk als het u heeft behaagd. En ze namen Jonah op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vrezen de mannen den Heere met grote vrezen. En zij slachten den Heere slachtoffer en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 13... van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. Daar lezen wij het volgende. Van de voorzienigheid Gods en regering aller dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet, boven het begrip van het menselijk verstand, datzelfde willen wij niet curieuselijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren Hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil onzes Vaders. waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, de welke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Zingen wij van Psalm 73, daarvan het 9e vers. Dit duurde tot ik uit die drom van nevelen ging in het heiligdom. En het 14e vers, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En wat er verder volgt uit de versen 9 en 14 van Psalm 73. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de voorzienigheid van God. Wat betekent dat? Dat houdt in dat de Heere nergens buiten staat. Hij regeert over alle dingen. Dat betekent niet dat wij op al onze vragen antwoord krijgen. Wij zijn hele kleine en bovendien gevallen zondige mensenkinderen. God is oneindig groot. Verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Wat er ook gebeurt, welke onverklaarbare, droevige en verdrietige wegen we ook moeten gaan, laten we vragen ervoor bewaard te worden, de Heere te verdenken van onrechtvaardigheid. De voorzienigheid van God. Die gaat werkelijk over alle dingen. Ook de hele kleine dingen in het leven. Daarom is Jona 1 voorgelezen. Waar kwam, jongens en meisjes, die storm opeens vandaan? Dat kun je zomaar niet toeschrijven aan de natuur. Dat heeft God gedaan. Hoor maar wat er staat in vers 4 van Jona 1. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee. De Heere deed dat. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. En dan wordt het lot geworpen. Wie bestuurt dat lot? Dat deed de Heere. Vers 7. Voorts zeiden zij een ieder tot zijn metgezel komt. En laat ons loten werpen. Opdat we mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. God wees Jona aan. En dan wordt Jona overboord geworpen. Maar hij verdrinkt niet. God stuurt een vis. Vers 17. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. De Heere weet het wel zo te maken dat Jona, die niet wilde, toch in Nineveh komt. En dan is het Gods voorzienigheid dat daar die ernstige waarschuwing klinkt. 2, 3 vers 4. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En wat gebeurt er dan? Dan komt er een volksbekering. En er zijn ook inwoners van Nineveh echt bekeerd. Dat zegt de Heere Jezus toch? Dat er inwoners van Nineveh zullen zijn, die zullen oordelen over nazaten van Abraham, Isaac en Jacob, die niet geloofd hebben. Bekering. En dan is het Gods voorzienigheid dat die stad nog gespaard wordt. 3 vers 10. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En hij berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Dan komt er een wonderboom. Dat is dus ook Gods voorzienigheid. Om in hele korte tijd die wonderboom te laten groeien. En Jona kan eronder zitten. En dan komt daar een worm. En daardoor verdort die wonderboom. Vers 7 van het vierde hoofdstuk. Maar God beschikte een worm. Dus zelfs zo'n worm valt onder de voorzienigheid van God. Des anderen daags in het opgaan van de dageraad. Die stak de wonderboom dat hij verdorde. En in Gods voorzienigheid is dat een les voor Jona. Jona, die eigenlijk de ondergang begeerde van Nineveh en moest aanzien dat Nineveh gespaard werd. 4 vers 9. Toen zeide God tot Jona: is uw toren billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zeide: billijk is mijn toren ontstoken ten dode toe. Dan komt de les. En de Heere zeide: gij verschoon de wonderboom, aan welke gij niet gearbeid, nog die groot gemaakt hebt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand. Daartoe veel vee. Jona, u past bewogenheid, blijdschap ten diepste, omdat daar bekering is gekomen in Nineveh. De voorzienigheid van God. Daar mogen we over na gaan denken. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats omschrijving. Ten tweede aanbidding. En ten derde vertroosting. De voorzienigheid van God. In de eerste plaats omschrijving. Ten tweede aanbidding. En ten derde vertroosting. Over de voorzienigheid van God in alle dingen van het leven zou heel veel te zeggen zijn. Dus verwacht nu niet vanavond dat alles aan de orde kan komen. Slechts enkele dingen mogen en kunnen we aanstippen. En dan moeten we vooral ook al letten op die eerste woorden. Wij geloven. Geloven. Daar staat dus niet begrijpen. En daar staat nog minder narekenen. Geloven. Ook al krijgen we geen antwoord op onze vragen in hele moeilijke omstandigheden. Ook al worden we overweldigd door rouw en verdriet. Wij geloven. Daar komt het op aan. En geloven, dat betekent in dit verband dat je alles in de hand van de Heere mag leggen. Dat je vertrouwen mag op zijn vaderlijke goedheid. Ook al begrijp je niet waarom bepaalde dingen gebeuren. Waarom je bijvoorbeeld ziek geworden bent. Waarom er een lege plaats is gekomen waarom de krachten al meer afnemen? Al begrijp je niet waarom het zo moeilijk kan zijn als je oud wordt, als je niet meer bij elkaar kunt zijn, want dat is mogelijk. Wij geloven. Daar komt het op aan. Geloven dat de Heere alle dingen leidt. Ook als we onrecht ondervinden, dat gebeurt ook. En dat gebeurt zelfs heel veel onrecht. Wij geloven. En dan denk ik aan Jozef. Dat is een heel bekend voorbeeld, jongens en meisjes. Het was maar niet toevallig dat Jozef in die kuil geworpen werd door zijn broers. Daar wijst artikel 13 ook op. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval, dat is het toeval, of aan de fortuin, dat is het geluk of het lot, overgegeven heeft, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert, dat betekent bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Zonder dat de Heere ervan afweet, zonder dat hij daarin, ondanks alle onrecht wat er kan zijn, toch regeert. En alles heen leidt naar het doel dat hij voor ogen heeft. Moet je zin denken, jongens en meisjes, Jozef, een jonge jongen. Hij had last van de zonde van zijn broers. En daarom vertelde hij dat aan zijn vader. Het was niet zomaar een klikspaan, zoals wij dat wel eens zeggen, die allerlelijkst van zijn broers bij zijn vader ging vertellen. Nee, van binnenuit had hij daar last van. En die broers hadden een hekel aan hem. Ook vanwege zijn dromen. Dat verbeeldde hij zich wel. En hij werd in de kuil geworpen. Verkocht naar Egypte. Slavenwerk moest hij daar doen. En toen de vrouw van Potifar probeerde hem tot zonde te verleiden, deed hij die zonde niet. En daarom kwam hij in de gevangenis terecht. Dat is Gods voorzienigheid. Zou Jozef dat altijd hebben kunnen bekijken? Ongetwijfeld zijn daar vragen opgekomen in zijn hart. En toen hij de dromen van de bakker en de schenker verklaarde, en die dromen kwamen uit, en hij hoop had dat hij ook uit de gevangenis zou komen, gebeurde dat niet. Pas op Gods tijd. Op Gods tijd werd hij onderkoning. Toen ging er licht op over de voorzienigheid van God. Hij moest onderkoning worden. En zijn broers, die kwamen toen het hongersnood werd en bogen voor hem. Zo gingen die dromen in vervulling. Gods voorzienigheid in het leven van Jozef. Maar het zien daarvan, het verstaan daarvan, kwam pas na vele jaren. En houd dat nu eens vast, geliefde gemeente. Kan best zo zijn dat wij hele ingrijpende, hele verdrietige dingen hebben moeten meemaken. En dat het een hele tijd duurt voordat we zien waar dat goed voor was. En misschien dat we het hier nooit zien. Maar als je echt in de Heere geloven mag, dan zal het in de eeuwigheid duidelijk worden dat alles wat er is gebeurd toch moest medewerken ten goede. En waarom moest Jozef nou eigenlijk onderkoning worden in Egypte? Wel, in tijd van hongersnood zou er dan eten zijn voor de Egyptenaren Jozef immers. Die mocht aanwijzingen geven en raad geven voor die komende tijd van honger en gebrek. Zodat de Egyptenaren eten zouden hebben. Maar ook de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Het volk Israël, dat zou in stand blijven. De diepste bedoeling van de Heere was dit. Dat uit dat volk de zaligmaker geboren zou worden. Want als dat niet gebeurd was, dan was er voor niemand zaligheid. De voorzienigheid van God. En als je nou denkt over die broers, wat die gedaan hebben. En die vrouw van Potifar. En die schenker die hem vergat. Heeft God hen daartoe gedwongen? Nee. Ze waren zelf verantwoordelijk. God is echt niet de uitdenker van het kwade. Ook dat staat zo duidelijk in artikel 13. Hoewel nochtans God nog auteur is, de uitvinder is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Ik haalde die tekst al aan. Verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Hoe zit het dan? Want het gebeurt toch allemaal? Wel, er staat in artikel 13, want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. De duivelen en de goddelozen, die doen de zonde. Maar de Heere staat erboven. En hij weet alles tot zijn doel te gebruiken. Want als Jozef niet was verkocht en geen onderkoning was geworden, hadden die Egyptenaren en ook de Israëlieten geen eten gehad. Dus God zorgde ervoor dat er eten kwam. Maar stelt wel een grens aan de zonde. Die broers hebben hem willen doden, maar dat kon niet gebeuren. En denk ook eens aan de Heere Jezus zelf. Judas, Caiaphas, de Joodse raad, Pontius Pilatus, de duivel. Ze hadden alleen maar boze bedoelingen. Maar de Heere stelde wel een grens. Geen been is van de Heere Jezus verbroken. Dat was voorzegd. En dat kon dan ook niet gebeuren. En denk eens aan zijn omwandeling op aarde. In Nazareth hebben ze hem van de steilte willen afwerpen, kon ook niet. Hij kon alleen maar de kruisdood sterven. En al die vijanden, die waren verantwoordelijk voor datgene wat ze deden. En toch naar de raad van God. Hoort u maar wat er staat in Handelingen 2 vers 23 de woorden van Petrus op de Pinksterdag. Deze, dat is Christus, door de bepaalde raad en voorkennis overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Gij genomen. En in vers 36 staat, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Want Judas had helemaal niet het verlangen om de raad van God te vervullen. Caiaphas ook niet, die soldaten niet. En toch vervulde God zijn raad. Het was naar zijn voorzienig bestel. Want als dat alles niet had plaatsgevonden, dan was er immers geen zaligheid. Dan konden jongens en meisjes niemand in de hemel komen. Dan was er voor de zonde van Gods kinderen niet betaald. Dan was er geen vergeving. Dan was er geen verlossing. En dat was nou juist de bedoeling van God om verlossing te laten verwerven door zijn Zoon, die de toren van God plaatsvervangend zou dragen en die plaatsvervangend gehoorzaam zou zijn. En zo is hij de enige en de volkomen zaligmaker. Omschrijving. En nu ten tweede, aanbidding. En aangaande hetgeen hij doet, boven het begrip van het menselijk verstand, datzelfde willen wij niet curieuselijk onderzoeken. Curieuselijk, dat betekent te nieuwsgierig. Ik zei net al, dat wij van die kleine, nietige mensjes zijn. En bovendien gevallen, zondige mensen. Zouden wij dan de Heere kunnen narekenen? Nee toch? En zouden wij dan ten volle de voorzienigheid van God kunnen begrijpen? Dat is toch onmogelijk? Hier wordt een andere weg gewezen. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God. Wij aanbidden. Herinnert u het zich nog, die tsunami die een aantal jaren geleden in die warme landen werkelijkheid werd? Daar waren christenen die zeiden, dat is de straf van God over onze zonde. Moeten wij niet zeggen. Maar zij geloofden dat. Het is geen toeval wat er gebeurt op deze wereld. En dan mogen we wel verwonderd zijn dat wij nog leven in een rustig en vredig land, terwijl daar zoveel zondigheid en ongerechtigheid bedreven. We lopen voorop als het ware in het kwade. Maar eenmaal zal de Heere toch komen met zijn oordelen. Ook dat ligt vast in zijn voorzienigheid. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. De rechtvaardige oordelen van God, met alle ootmoedigheid en eerbied aanbidden. Dus probeer daar nou niet in door te dringen, maar erken de hand van God. Wees daar verwonderd over. Die ons verborgen zijn, staat er van die oordelen, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen, grenspalen zijn dat, te overtreden. Dus wat in de Bijbel staat, dat mogen we natuurlijk onderzoeken. Maar niet verder. Wij kunnen en mogen niet doordringen in de verborgen leidingen van God. Daar blijven inderdaad vragen liggen. Maar dan kom ik terug op die eerste woorden. Wij geloven. Daar komt het nou op aan. Dacht u, geliefde gemeente, dat Job nou alles begreep wat er plaatsvond in zijn leven? Zou dat geen vragen opgeroepen hebben in zijn hart, wat er allemaal gebeurde? Wij geloven. Toen al zijn rijkdom hem ontnomen was. En toen zelfs op één dag al zijn kinderen hem ook nog ontnomen waren. Nee, dan zegt Job echt niet dat hij dat begrijpt hoor. En dat hij kan zien waarom dat nodig is. Maar dan zegt hij, de Heere heeft gegeven. Dus alles wat hij had, was niet zijn eigendom. En nu ga ik een heel teer iets noemen. Dat geldt dus ook onze kinderen. Niet ons eigendom, maar panden die de Heere aan onze zorg heeft toebetrouwd. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen wat hij gaf. Mag hij dat dan ook niet terugnemen? De naam des Heeren zij geloofd. Nee, dan zeg ik niet dat dat geloof altijd beoefend wordt. Dat lees je ook in het boek Job. Als je doorleest, dan staat er dat er een tijd aanbreekt dat hij zijn geboortedag vervloekt. Dat was dat oude bestaan van Job. Toen beoefende hij niet dat geloof waarvan hij getuigenis aflegde in de woorden de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Dus dat kan bij ons ook zo zijn. En daarom heb ik ook enkele verzen laten zingen uit de 73ste psalm. Asaf, een kind van God, hij had het er ook moeilijk mee wat er gebeurde in zijn leven. En ik geloof, geliefde gemeente, als het echt tegen zit, als je zware rampspoeden krijgt te verdragen en te verduren, als er rouw en verdriet komt, dat er heel vaak van die vragen boven komen, zoals ook bij Asaf boven kwamen. Waarom? En dan keek hij om zich heen naar die goddelozen en bozen die nergens aan deden of het heel makkelijk namen. Het lijkt alsof daar alleen maar voorspoed is. En dan keek hij naar zichzelf, een kind van God door genade. Elke dag diezelfde moeite, diezelfde last. Zijn bestraffing was er elke morgen. Dat valt niet mee. En daar kan ieder het zijne of hare invullen. De een moet dit meemaken en de ander dat. Zoveel dingen die zo ontzettend moeilijk zijn. En kun je dan Asaf niet begrijpen? Ik wel hoor. Dan kun je Asaf toch begrijpen. De vragen rezen in zijn hart. Maar de Heere heeft hem onderwijs gegeven en antwoord gegeven. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Hij zag veel te veel naar de tegenwoordige voorspoed van de goddelozen. En wat zou het einde zijn? Was het einde van goddeloze jongens en meisjes? Dat is toch de eeuwige ondergang. En wat zou het einde van Asaf zijn? En wat is het einde van al Gods kinderen? Dat is toch de eeuwige zaligheid? Het lijden van deze tegenwoordige tijd is toch niet te waarderen tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En dan voelen wij altijd lege plaatsen die er zijn. Maar als je nou weten mag dat hij of zij, waarvan u zoveel hield, bij de Heere mag zijn. Je ziet dat wel eens als je op het kerkhof loopt. Jong gestorven, vroeg bij God. Dat is een heerlijke werkelijkheid, als je dat geloven mag. En ook als je in de kracht van het leven wordt weggenomen en je kent het ware geloof in die enige en volkomen zaligmaker. Ja, dan kan het best nog moeilijk zijn om afscheid te nemen, maar toch, als dan die hoop, als die verwachting er mag zijn. En dan denk ik aan Guido de Bray, de opsteller van ook dit artikel. En toen hij dit artikel schreef, was er wel sprake van vervolging en verdrukking. En was het ook al wel gevaarlijk voor hem, maar toch, hij was nog niet gevangen genomen door de vijanden. En dat is wel gebeurd. Gevangen genomen. Terwijl hij op de vlucht was voor zijn vijanden. Van zijn vrijheid beroofd. In een vunzige kerker moest hij verblijven. Tot de dood veroordeeld. En dan schrijft hij een hele indrukwekkende brief aan zijn vrouw. En daar kun je gelijk al uit lezen dat ook hij zijn vragen heeft gekend. Toen hij pas gevangen was genomen, toen zei hij bij zichzelf: had ik maar een andere weg gekozen. Waren we maar niet de maaltijd gaan gebruiken in die herberg, dan zou het anders gegaan zijn. Maar in die afscheidsbrief aan zijn vrouw lezen we: als de Heere nou gaat, in zijn voorzienigheid, over de haren van het hoofd en over de musjes op deze aarde, dan is het ook geen toeval dat ik gevangen ben genomen. Dan is dat Gods voorzienigheid en daar mocht hij in rusten. En dan schrijft hij aan zijn vrouw: je wist toch dat het gevaarlijk was om met mij te trouwen? Het is toch een tijd van vervolging en 7 jaar zijn we getrouwd geweest. 5 kinderen mochten er geboren worden en nu? Nu komt de tijd dat ik jou voor zal gaan kijken. Hij verwachtte het van de zaligmaker alleen, van wie hij zulke heerlijke dingen mocht belijden. In de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat werd praktijk. Hij mocht geloven in te gaan. En weet je wat dan zo wonderlijk is? Dan schrijft hij ook in die brief dat hij beter at, beter sliep dan zijn vijanden. Dat gaf de Heere hem. Hij was zich van de liefde en de trouw van de Heere bewust en mocht dat ondervinden. En denk eens aan Paulus en Silas, dat lezen we in het boek der Handelingen. In die vunzige kerker geworpen, daar hebben ze gebeden en gezongen tot eer van God. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht en mijn hart wat mij moogt treffen, tot de God mijn levens heffen. We gaan dat zingen, het 5e vers. van Psalm 42. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heer en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Vertroosting, de laatste gedachte, daar besluit artikel 13 mee. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost. Dat is rijk, die troost te ondervinden. Troost die de Heere geeft. Als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval, dus bij toeval, overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren, Hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg. God is de volmaakte vader van zijn kinderen. En zou die vader dan niet weten wat goed is voor ieder van zijn kinderen? Zou die vader niet kunnen troosten en sterken als zij het niet meer weten? En hun hart voor hem mogen uitstorten, zeker. En dan troost hij in deze wetenschap, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij. Dus niemand, ook de meest goddeloze mens, niet kan zomaar doen wat hij wil doen. Staat toch in de Bijbel? Alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één misje op de aarde vallen kan zonder de wil onze vaders. Dat is een rijke wetenschap, dat God nu boven alles staat, ook boven die broers die Jozef verkochten naar Egypte. Maar die blijven wel aansprakelijk, hoor. Later zegt Jozef tegen: en gij lieden hebt dat ten kwade gedacht. Dus daar was verzoening voor nodig. Maar God heeft het ten goede gedacht. De Heere stond er toch boven. Ook al kon Jozef dat lange tijd niet begrijpen, ik heb het aangehaald. Maar nu mag hij het geloven, als hij deze woorden uitspreekt tot zijn broers. God heeft het ten goede gedacht. En wat staat er nou in de Bijbel? Dat al Gods kinderen alle dingen moeten medewerken ten goede. Ook als je ambtsdrager bent. Dan kan het best eens zo zijn dat je zelf ook het een en ander hebt meegemaakt of nog moet meemaken. Om des te beter in staat te zijn anderen te begrijpen. En de weg te wijzen onder hele moeilijke omstandigheden. En ook als je kerklid mag zijn en de Heere echt mag kennen, dat geloof mag kennen. En je moet hele moeilijke wegen gaan, kun je des te beter voor anderen bidden. Een andere wijze op die vaderlijke zorg van de Heere. De vijanden, ze kunnen echt niet verder gaan dan de Heere toestaat. Dat staat hier ook heel duidelijk. Waarop we ons verlaten, dat betekent daar vertrouwen we op, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt, aan de teugel houdt, een paard. Kun je besturen met teugels. Je kunt het paard inhouden. Zo houdt de Heere als het ware die boosheid in. Die kan niet verder gaan dan hij toelaat. Denk eens aan Haman. Die wilde alle Joden uitroeien, verdoen en verdelgen. En dat is vandaag toch nog zo. De goden, vijandige volkeren, willen Israël van de kaart vegen. Maar de Heere beteugelt de vijandschap. Tot hiertoe en niet verder. Die wet was uitgevaardigd. Maar er kwam ook een tegenwet. De Joden mochten zich verdedigen en Haman die de galg had opgericht voor Mordechai, kwam daar zelf aan te hangen. Dat is nou ook weer de goddelijke voorzienigheid. En op hun einde, merkte, het einde van Haman was verschrikkelijk. Maar het einde van Gods kinderen is onuitsprekelijk zalig, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt. En al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. Dus als God het niet toelaat, gebeurt het niet. De duivel moest afblijven van het leven van Job. Daar mocht hij niet aankomen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, de welke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat gezien, dus toeval. God heeft de wereld er wel geschapen, maar verder gaat die wereld vanzelf door. God bemoeit zich er niet mee. Dat zei een hele bekende Griekse geleerde, Epicurus, en vandaar zijn volgelingen Epicureën. Die zijn er de eeuwen door geweest. En dat zijn mensen die zeggen, nou ja, inderdaad, God is de schepper. Maar daarna heeft hij de handen van deze wereld afgetrokken. Bemoeit hij zich er niet mee, maar zo is het niet. Hij heeft de wereld geschapen, dat staat ook in artikel 13. Maar laat hij niet varen. Hij houdt de wereld, houdt de schepping in stand. De zon, de maan, de sterren, ze blijven in hun baan. Het leven op deze aarde, de Heere maakt en houdt dat mogelijk. Totdat de dag van de wederkomst zal aanbreken. En dan komt het erop aan, wij geloven, en dat is niet alleen maar het geloof in de voorzienigheid van God. Dat is ook het geloof in die enige naam gegeven tot zaligheid. Trouwens, ook daarin zien we de voorzienigheid van God, jongens en meisjes. Jozef en Maria woonden in Nazareth, maar daar moest de Heer Jezus niet geboren worden. In Bethlehem. En dan is het door de voorzienigheid van God dat juist in die tijd dat bevel van keizer Augustus uitgaat om de hele wereld te laten beschrijven. Dan moeten Jozef en Maria naar Bethlehem. En daar wordt de zaligmaker geboren. En alles wat hij deed op aarde, naar de raad en de voorzienigheid van God. Ook zijn lijden en sterven. Ik heb het gezegd, die vijanden, zij staan schuldig hoor. Judas en anderen. En toch naar Gods raad en voorzienigheid. En dat geldt nog tot aan de dag van de wederkomst. Het is naar Gods voorzienigheid dat je uit kerkelijke ouders geboren bent. Of dat je op een andere manier onder het woord van God gekomen bent. Jongelui, bedenk dat. Er is geen toeval. God heeft bepaald dat je uit deze vader en moeder geboren bent. En God heeft het zo bepaald dat je bij het woord van God mag groot worden. Daarbij opgevoed wordt. En dan klinkt het door als het goed is in de opvoeding. Vreest God en houdt zijn geboden. Zoek het niet in de wereld. Zoek het bij de Heere alleen. Gedenk aan je schepper als je jong bent in de dagen van je jongelingschap. En wat is God oneindig goed? En wat zegt dan de catechismus daarvan? In voorspoed dankbaar. Dus niet als het goed gaat, niet naar God vragen en naar je eigen weg maar gaan. Geldt ook jullie jongelui. Als het allemaal goed gaat. Maar denk nou eens aan dat dochtertje van dominee zondag, 14 jaar. Denk aan de directeur van de basisschool in Sliedrecht, 42 jaar. Plotseling uit het leven weggenomen. Is er dat ware geloof? Geloof dat ik buiten God en buiten Christus verloren lig. Geloof dat de Heere zijn Zoon heeft gezonden. Geloof dat Hij de enige en volkomen zaligmaker is van volslagen zondaren en zondares die uit eigen beweging nooit naar de Heere zouden zoeken of vragen, maar God komt tot ons, ook vandaag weer, tot twee keer toe. Zoek het toch bij mij. En weten we het nog, jong en oud, er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Blijdschap. Zouden we dat niet zoeken? O, zoek de Heere toch in de binnenkamer. En zoek Hem onder de prediking van het woord. Laat u bij jouw plaats toch niet leeg. Smeek, uw koninkrijk komen. Troost. Uit de wetenschap dat de voorzienigheid van God over alle dingen gaat. En dan staat er geduld in tegenspoed. Net zo onmogelijk als dankbaarheid in voorspoed. Want je zou denken, die dankbaarheid is makkelijk. Helemaal niet makkelijk. Echte dankbaarheid wil zeggen, ik heb nergens recht op. Ik kan helemaal nergens aanspraak op maken. En het kleinste wat de Heere geeft, is een onuitsprekelijk groot wonder. Dat is dankbaarheid. En nou geduld in tegenspoed. Ik heb je opgenoemd. Denk aan Psalm 39. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want Gij hebt het gedaan. De Heere staat boven alle dingen. En denk dan nog eens aan Asaf. Dat is nou de troost waar de Heere in doet delen. Die troost die heen mag blikken tot in de eeuwigheid. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Wij hebben Gods hand niet gevat. Nee, God heeft die rechterhand gevat. Van die zondaar, van die goddeloze. Gij zult mij leiden door uw raad. Vertrouwen op de leiding van de Heere. En daarna zult Gij mij opnemen in heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Troost in smart, sterk in moeite en verdriet. Schenk toch die troost waar we iets van gehoord hebben, dat er bij u gezocht mag worden onder alle omstandigheden van het leven. En leer grote spreken van u, van uw goedheid, van uw kracht, van de sterkte die gij geeft onder de moeilijkste omstandigheden. Dat het waar zou mogen zijn. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens heffen. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Bekroon het uwe met uw zegen, gedenk in deze week. Hel bij alle dingen maatschappelijk en ambtelijk in de taak van de opvoeding. bewaar voor gevaar op de wegen, op de wateren, gelijk onze vissen van en anderen die zich op het water bevinden. Wilt u toch geven dat ze weer veilig als ze weggaan weer terug mogen komen? Wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het zesde vers van Psalm 145. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heel al geen perk. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 145e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.